Ik heb als eerste lied, ik zal opgaan naar Gods huis. 196. Ga maar lekker staan, ga maar lekker actief doen. Een beetje met de armen zwaaien, een beetje juichen, klappen. Midden bent en dat we bij u mogen zijn. Heer, dat u groot bent en goed en dat we ook vandaag ons mogen laven aan wie u bent. Heer, u bent een mooie en goede God. Heer Jezus, we danken u dat u in ons midden bent, als koning en heerser van onze gemeente ook. Amen. Volgende lied is Samen in de naam van Jezus, ook een belijdend lied. En daarna, wat mij betreft, kunnen we al in één keer door naar 266 en dan naar 268. Halleluja, loof God in zijn heiligdom.
Thank you.
Oké. Dan mag je weer zitten, je mag blijven staan, je mag ook gewoon weer zitten, want er komt een heel verhaal. Ik ga praten, Benjamin, ja. Ja. Maar als je een keer wil staan, mag het ook, dat bedoel ik. Ja. 2 weken geleden hebben we het gehad over de doortocht door de Jordaan. En heel wat principes zijn er aan de orde gekomen van hoe God dat leidt en wat hij doet in dat proces van naar de andere kant van de Jordaan komen. En die woensdag daarop hebben we op de gemeenteavond erover doorgepraat. En dat vond ik heel gaaf, want er kwamen ook echt mooie dingen aan orde. Vorige week ging het over gebed en hebben we daar ook wat mee gedaan. Dat was ook een van de subonderwerpen daar. En het heeft mij de afgelopen weken niet helemaal losgelaten om toch nog wat verder te gaan op dit verhaal van 2 weken terug, maar dan ook een stap verder. En ook een paar dingen nog te benadrukken die toen niet aan de orde zijn geweest. Dus we pakken de draad weer daar op. Voor de rest heb je wel gemerkt dat ik gisteravond even heel moe was, want ik heb aan een gebedsmail iets gestuurd wat voor een paar mensen bedoeld was, die daar zitten. Maar ik hoop dat je me dat vergeeft. Ik dacht, nou weet je, als dat bij jullie terechtkomt, dan is dat de herinnering dat je voor me bidt en voor ons bidt en dat we een goede dienst met elkaar hebben. Dus dat was, ik dacht, nou ja, dat kun je wel hebben. Ja, en ik heb met Hans, die heeft ook vraagtekens gestuurd, maar ik heb al geantwoord door de vork in de stil zat. Ja. Oké. Dan ga ik even mijn aantekeningen erbij pakken. Het ging in dat verhaal over het volk dat uit Egypte kwam. En dat onder de leiding van een nieuwe leider, Jozua, de doorgang kan vinden naar het beloofde land, naar de andere kant van de Jordaan. Dat was tot op dat moment niet mogelijk. En ja, dat begon een nieuwe tijd. En zoals jullie nog kunnen herinneren, gingen de Levieten met de ark, die zetten een stap op het water, in het water, en het water week. En ze zetten stap voor stap, gingen ze in geloof door de Jordaan tot ze in het midden kwamen. En gingen de Levieten stoppen en met de ark. Het water was heel ver weg. Het was een droge bedding geworden van een rivier die heel groot was rond die tijd van het jaar. En het volk ging op een kilometer afstand er langs lopen. Ook om het zicht te houden op God die in het midden van het volk was. Terwijl ze door de diepte trokken. Je kunt zeggen door het water heen trokken. Dus door de en eigenlijk de overwinning konden behalen op een belemmering die er voor hen lag. Een rivier waar je normaal niet doorheen kon. En ja, er werden aan de andere kant, toen ze daar kwamen, werd daar ook over nagedacht weer. En dan pak ik zo de draad weer op. Dan zie je dat het hele volk in beweging gaat. En het is natuurlijk een immense beleving geweest voor hen. Want ze hebben zo lang, tientallen jaren in de woestijn gezeten. En ze waren uitgeleid uit Egypte. Maar het was ook een tijd daarvoor geweest van waarin ze het niet helemaal konden pakken en niet helemaal vertrouwen konden krijgen in God om door de Jordaan heen te kunnen trekken. En ik heb, toen ze aan de andere kant kwamen, heb ik een aantal dingen benoemd die ze deden. Dus ik ga er lekker even over horen. Wie weet nog het eerste wat ze deden?
Versnijden.
De? Versnijden is toch? Nee. Bijna goed. Stelia. Ja. Precies. Ja, en dat was ook verbonden met dat door de Jordaan gaan. Dus, en er kwamen twee soorten stapeltjes stenen te liggen. Eentje op de wal en eentje in de rivier. En die op de wal, die werd dan gebracht door 12 afgevaardigden van de stammen. Die legden daar de stenen neer aan de wal. En Jozua zelf ging naar de priesters toe bij de ark en die heeft daar 12 stenen neergelegd. Waarna het water natuurlijk daar weer overheen viel. En ik dacht van wat zou nou, ik wil daar graag eerst op ingaan, op die stenen. Wat is dan nou precies, hoe kunnen we dat zien? Wat kunnen we daar nou verder van leren? En hoe kunnen we die stenen zien in ons leven? En ik dacht daarbij ook nog van, we moeten in dit verhaal heel goed in de gaten houden dat het een geestelijke betekenis heeft voor ons. En ik bedacht me dat nadrukkelijker omdat ik deze week in alle dingen die er nu gebeuren in de wereld weer dacht van, er wordt zoveel op de aarde neergelegd in betekenis nu, terwijl we dit verhaal voor onszelf geestelijk mogen bekijken. Omdat wij in een nieuwe tijd leven, waarin Christus is opgestaan. Dus dat moet je heel goed in de gaten houden als je dit soort verhalen leest. En ook die doorgang door de Jordaan kun je dus zien als iets waar je doorheen gaat. En het is of dat je ergens doorheen komt. En dat kan op een heleboel niveaus zijn. Daar kan je bijvoorbeeld denken aan je doop. Of je bekering. Het kan ook zijn dat je terugdenkt aan een bevrijding voor jezelf. Een moment in je leven waarvan je weet, hier ben ik doorheen gekomen. De Heer heeft mij ruimte gegeven in mijn leven. Hij heeft me een nieuw zicht gegeven. Hij heeft me, ik ben dichter bij God zelf gekomen. Door Jezus' kracht. Als ik het zo vertel, dan is het iets van jezelf. Dan is het je eigen ding. Maar ik dacht ook, hier is een volk doorheen gekomen door de Jordaan. En ik dacht, wat zijn voor ons nou als gemeente, als vol evangelie gemeente hier in Enschede, de stenen die er neergelegd zijn? En ja, herken jij die stapel stenen die er liggen aan de andere kant van de Jordaan als waardevol? Als dit is, hier zijn wij doorheen gekomen. Hier hebben we iets in meegemaakt. Hier is een doorbraak geweest. Ik weet nog goed, toen ik in de gemeente kwam, toen werd ik geattendeerd op die stenen. En dat zegt God ook, hè? Hij zegt van, die stenen is van jullie nageslacht, zegt hij. Het is niet alleen voor jullie, maar het is ook, als je andere mensen meeneemt, en bijvoorbeeld je kinderen, en die komen daar, dan kun je uitleggen wat er gebeurd is. Nou, toen ik de gemeente kwam, toen hoorde ik van, God is enkel goed. Nou, dat was voor mij nieuw. Dat is voor mij een stapel stenen. God is enkel goed. Er is een hele lange tijd geweest dat dat niet duidelijk was, en dat daar een bedekking op lag. Een andere ontdekking voor mij was van, ik mag rechtvaardig zijn door mijn bekering. God ziet mij als een nieuw mens en hij vernieuwt mij. En ik hoef niet meer bang te zijn dat ik voor die zonde, in die zin dat ik elke dag weer zonde moet beleiden, zoals ik had geleerd in de kerk. Nou, dat was een ontdekking. Dat was ook een soort, er waren ook stenen voor mij. En ik ontdekte dat er een doop was, een doop met water en een doop in geest. En het is mij uitgelegd en het is mij verteld en het is een onderdeel van het gesprek geweest, waardoor ik dichterbij kon komen bij de waarheid. En ik herken ook momenten die sindsdien dat we als gemeente door dingen heen gegaan zijn. En we hebben momenten gehad van dat het heel moeilijk was. We hebben maar ook die momenten gehad dat we ergens doorheen kwamen. Herken je die momenten? God die heeft hier geen gedenkplaats gemaakt voor de ellende die ze hebben meegemaakt. Maar hij heeft hier een gedenkplaats gemaakt voor dat hij per macht is geweest het volk ergens doorheen te halen en doorheen te laten trekken. Die stenen stapelen waren er niet voor bedoeld omdat het volk zou gaan nadenken van, oh jongens, wat hebben we ellende meegemaakt in die woestijn, zeg. We hebben hongersnood geleden en toen hadden we geen water meer. En jongen, wat hebben we toch zitten zeuren, zeg, tegen die Mozes. Ja, toen greep God in. Bla, 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 bla. Daar ging het niet over bij die stapel stenen. Bij die stapel stenen gaat het erom dat God zegt, Vertel het aan de anderen in herinnering dat ik jullie er doorheen heb gehaald. Dat ik jullie er doorheen heb geleid. En dat ik uiteindelijk de overwinnaar ben. Die stenen helpen dus ook om je ergens doorheen te halen. En om ook iets achter je te laten. Om iets af te sluiten. Omdat Gods trouw er is en hij altijd bij je zal zijn, ook in de toekomst. Hij zet een punt, hij zet iets vast. Dit is wie ik ben. We hebben heel wat meegemaakt met elkaar. Maar ik heb je er doorheen gehaald. En ik heb jullie er doorheen gehaald. En ik ga met jullie verder. Ik zie het zitten. En getuig daarvan en praat erover. En vergeet niet daarover te blijven praten. Ook de andere generaties in God. Ik herken bij mezelf dat ik ook in de tijd hier in de gemeente altijd gezocht heb van wat is nou de waarheid en daaraan vast heb gehouden en het heeft me geholpen om er doorheen te komen door dingen. En ik zie God als in ontrouw en ook hoe die van ons houdt en hoe die ons ziet. Dat is een trouwe, liefhebbende God. Dat betekent dus ook dat God niet alleen, soms heb ik die neiging, hè, denkt van het gaat alleen om jou of om mij. Het gaat God ook om de gemeente. Het gaat God ook om zijn volk. Als je in de Bijbel leest over de toekomst, dan praat hij over dat hij ernaar uitziet dat hij een volk heeft die helemaal bij hem past. Omdat dat volk is zoals hij het bedoeld had. Zoals hij ooit bij de schepping was begonnen. En hij uitziet naar een volmaakt worden van de wereld en van mensen. En daarom dat God er ook van houdt dat het in de gemeentes gebeurt. Zowel bij ons als in alle andere gemeentes ook. Ook landelijk, ook internationaal, maar ook hier bij ons. Hij ziet er naar uit dat dingen in de gemeente gebeuren. Daarom is een doop het mooiste als je het in de gemeente doet. Natuurlijk kun je dopen in een badkuip, dat doen sommigen. Hè? Ik zeg niet dat het niet mag. En zeker als je natuurlijk in gebieden zit waar je net begint als gemeente. Maar het mooiste is dat je het in de gemeente doet. Omdat je dit met elkaar beleeft. Dat geeft je toch plezier en dat geeft enorm veel vreugde van binnen. Want je gaat samen met iemand ergens doorheen. En zo is het ook met overwinningen. Als je zelf ergens doorheen komt, hoe mooi is het dat je het op een gegeven moment kunt delen. En dat we als gemeente ook weer denken, wauw, zo groot is God. Zo groot is Jezus. Dit doe je samen. Gemeente zijn is iets wat je samen doet. We hebben het, is dat 1 of 2 jaar geleden inmiddels alweer, gaat over gaven van de geest en vrucht van de geest. Hoe dat zichtbaar wordt in je leven in de gemeente. Nou, we mogen van elkaars gaven en vruchten genieten en daar mogen we gebruik van maken. En het is heel hard nodig. We hebben elkaar nodig. Dat is hoe God het ziet. God ziet het volk voor zich, wat doortrekt, wat verder trekt. En hij wil met alle, ieder individueel wil hij zijn. En daarom dat er stapel stenen er ligt. Als herinnering, als iets van, ja, ik heb je er doorheen gehaald en ik zal jullie er verder doorheen halen. En ik zal je verder in nieuwe gebieden laten gaan. Ook al kun je dat nog niet eens zien wat het is. Dat is het eerste wat ik jullie wilde vertellen. En het tweede is nog wat in te gaan op die besnijdenis zoals dat daarna komt. Dus dat is naar punt 2. Daar heb je helemaal gelijk in, ja. En dat valt bijna samen, want hij zegt daarna inderdaad van, geeft hij de opdracht om alle mannen weer te besnijden. En die besnijdenis die hangt samen met het verbond wat hij ooit had gesloten. We hebben daar in de vorige dienst heb ik daar de teksten van gelezen. En het gaat hierbij in ons leven ook over een verbond. En over een besnijdenis van je hart. Nou, ik zal straks nog lezen dat stuk wel weer. Het gaat erin ook over intimiteit. Mag God dicht bij je komen? Als God jouw hart gaat besnijden, dan klinkt dat wel heftig. Ik bedoel, dat is niet zomaar wat, besnijden. Als je iets gaat snijden, dan is het een ingreep. Nou, een ingreep, daar moet je voorbij komen. Maar God die doet dat natuurlijk op zijn manier en op een goede manier. Maar hij wil dus graag met jouw hart aan de gang. En ik dacht, mag God, mag Jezus aan mijn hart zitten? Mag hij aan mijn hart zitten om het te vernieuwen? Mag hij mij steeds weer een nieuwer hart geven? En dan wordt het best wel dichtbij. Maar dat is wel graag wat God wil. En als je dat gaat doen, dan heb je elkaar nodig. Ook weer. Het is niet iets wat je alleen doet. Hij gaat het verbond ook aan met het hele volk, middels de mannen die besneden worden. Geldt ook voor ons allemaal. We mogen allemaal besneden worden in ons hart door hem. En we hebben die woensdag op die avond erover nagepraat. We zijn op een paar teksten genoemd. En die wil ik ook lezen, een paar ervan. Omdat ze heel mooi aansloten. Ik ga ze niet allemaal lezen, niet om iemand kort te doen, maar dan ga ik eerst naar Filippenzen 1. En ik wil lezen vers 3 tot 7. En het gaat straks vooral over vers 6. Want we hebben er verder ook op dit punt nagepraat. En toen deze tekst kwam naar voren, onder andere. En de Filippenzen 1. En er staat in vers 3. Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. En ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus. Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me aan het hart. Wat ik mooi vind is dat hier Paulus vanuit zijn hart spreekt. Paulus die Filippenzen kent en in de gevangenis is en dan ja, eigenlijk deze woorden gaat opschrijven en ik denk ook biddend opschrijft. En hij is dankbaar over het feit dat de mensen hier in deze stad Filippi dit zo doen. En hij verbindt eraan een belofte voor de toekomst. Hij zegt in vers 6, ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus. Dat is het doel, het warme proces wat hij aan het doen is in je hart. Dat het zal worden voltooid. Er zal een moment komen dat de mensheid zal merken dat het hart volmaakt zal zijn. Dat hij het helemaal heeft kunnen maken in je. En iemand was die woensdag, die zei, wat mij daar nou in helpt, dat zijn de groeigroepen. En dat is wel mooi, want dan kom je soms wat dichter bij elkaar. En we hebben ook gezegd, ja, en verder dan nog? Zijn er nog andere manieren? Nou, dat kun je voor jezelf ook invullen. Misschien als je elkaar opzoekt of met elkaar spreekt. Bidden is genoemd. Maar hoe kun je dicht bij elkaar zijn en elkaar daarin helpen? Zodat hij uiteindelijk de Heer aan je hart mag werken. In Colossenzen 2, ik heb het toen ook gelezen, staat een stuk over die besnijdenis van het hart. Dus dat wil ik toch weer graag nog een keer lezen. Colossenzen 2, vanaf vers 6. Een paar bladzijden verderop. Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig en in uw eenheid met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door alles wat aards in u is af te leggen. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt, doordat u gelooft in de kracht van de God, die hem uit de dood heeft opgewekt. Nou, enzovoort. Het gaat hierin om best wel onheftige dingen. Hij zet ook dingen tegenover elkaar. In vers 8 heeft hij het over de wereld. En hij zegt, pas op, laat je niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd. En die zich richten op machten van de wereld en niet op Christus. Ja, ik denk zelf heel erg aan deze wereld waarin we leven. Ik zie dat erg werken. En ook in de verkiezingen hoor je mensen dingen uitspreken. Dan denk ik, dit heeft te maken met iets anders dan de wereld zoals wij dat voor ons zien door de liefde van Jezus. Theorieën van die op menselijke tradities zijn gebaseerd, maar die zich uiteindelijk richten op machten van de wereld. Dus machten, of vijandelijke machten die in deze wereld tevoorschijn komen. Dan gaat het over andere dingen dan over liefde, elkaar dienen en elkaar verder brengen. Nou, dan mag je zelf ook gaan invullen. Dan moet je ook eens wat om in de groeigroep door te spreken. Hoe dat werkt. En dan tegenover zegt hij, ja, dat recht tegenover heb je de goddelijke volheid in Jezus Christus. In Jezus Christus, het hoofd van alle machten en krachten. In hem mogen we van die volheid vervuld zijn. En worden we besneden door Christus. En als zo Jezus bezig is met ons hart, wat is dan mijn verlangen? Wat zou ik graag willen? Stel je voor dat je Jezus tegenkomt. Nou, en dan zegt tegen je, wat zal ik nou eens besnijden in je hart? Wat heb je nodig? Wat is dan mijn vraag? Wat is mijn verlangen? We hebben ook nog gelezen die woensdag uit Zacharia. Die kwam er ook zo nog maar uit. Die avond. En dat vond ik een heel mooi gedeelte ook. Dus dat wil ik ook graag lezen. Zacharia 8. En denk je het Oude Testament weer, hè? Zacharia 8. En dat staat vanaf vers 1. Ik ga even een stuk lezen. Nu luidt het woord van de Heer van de hemelse machten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik brand van liefde voor Sion. Met vurige liefde neem ik het voor haar op. Dit zegt de Heer, ik keer terug naar de Sion en kom in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal stad van trouw heten. En de berg van de Heer van de hemelse machten, heilige berg. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mannen en vrouwen zitten, elk met een stok in de hand, vanwege hun hoge leeftijd. En de straten zullen krioelen van spelende jongens en meisjes. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, ook al lijkt het jullie die van dit volk nog over zijn nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn, spreekt de Heer van de hemelse machten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, Ik zal mijn volk bevrijden uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. En hen naar Jeruzalem brengen. Daar zullen ze wonen. Ze zullen mijn volk zijn en ik hun God in onwankelbare trouw. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Nu jullie deze woorden uit de mond van de profeten hebben gehoord, moeten jullie volhouden. Het huis van de Heer van de hemelse machten is nu gegrondvest. De herbouw van de tempel is begonnen. Eerst bracht de arbeid van mens en dier niets op. En wie maar een voet buiten de deur zette, werd belaagd. Want ik had iedereen tegen iedereen opgezet. Maar nu behandel ik jullie niet meer als vroeger, spreekt de Heer van de hemelse machten. Nu is het zaad gezegend. De wijnstok zal vrucht dragen. De aarde zal er opbrengst geven. De hemel zal dauw afstaan. Dit alles zal ik schenken aan wie er van dit volk nog over zijn. Vroeger golden jullie bij de andere volken als vervloekt, Juda en Israël. Maar nu ik jullie te hulp kom, zullen ze jullie als gezegend beschouwen. Wees dus niet bang en hou vol. Wat heel mooi is in dit stuk is, en daar hebben we het ook over gehad, is het, dat het zaad draagt, dat het vrucht geeft, dat het opbrengst komt in een nieuwe tijd. In vers 22 en 23 nog, en grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen, om daar de Heer van de hemelse machten te raadplegen en zijn gunst af te smeken. En dit zegt de Heer van de hemelse machten. Als die tijd is gekomen, zullen 10 mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is. God ziet hiernaar uit. God, dit is Gods bedoeling. Dit is Gods rijkdom die hij aan ons wil geven. Steeds meer in dit proces ziet hij dit voor zich. Dit een beetje over de besnijdenis. Dus hebben we al twee van de 5 gehad. Ik zal jullie geruststellen, de andere 3 ga ik een beetje overslaan. Anders komen we met de tijd niet rond, ik heb nog meer. Maar het zijn dus de stenen en de besnijdenis. Dus de stapelstenen ter gedachtenis, voornamelijk aan het feit wat hij aan ons heeft gedaan, doorheen heeft gehaald door dingen. Maar ook dat hij ons wil veranderen en dat hij met ons bezig is naar een steeds mooiere tijd, naar een steeds verdere doorgang van vrucht krijgen, van opbrengst. En wanneer hij steeds groter en machtiger zal worden. Nou, die andere 3 dingen. Welke waren dat ook alweer? Aha. Wat deden ze daarna? Hebben we 2 weken geleden ook gedaan. Avondmaal, Pesach. Ze gingen Pesach vieren. Dat viel ook een beetje samen. Maar dat duurde ook niet lang. Het viel allemaal een beetje op dezelfde tijd ook. Een Pesachmaal vieren. En daarna? Wat staat er daarna? Het is goed dat ik het herhaal. Heel belangrijk. Dit is een jaar lang.
Niks.
Fout antwoord. Helemaal fout. Ze deden absoluut niet niks. Ja, ik kan jullie niet goed verstaan. Daarachter? Hoe? Ja. Maar wat staat erbij? Ze waren in een nieuw land.
Eten.
Ja, ze gingen eten.
Geen manna meer.
Ja. Niks, dat was zomaar weg. En sterker nog, er was nieuw eten. Er was nieuw voedsel. Ze waren in het beloofde land gekomen. Het land van melk en honing. Nou, dat is allemaal al meegemaakt. Maar ooit de verspieders, waaronder Joshua, die had het al verteld. Het is een mooi land, er is wat te halen. En ze zijn een jaar lang gewoon aan het eten daar ook. Ik denk, ja, eten moeten we toch allemaal? Nou ja, zet het over naar ons. Hey, wij moeten ook eten. We hebben woorden van God, we hebben de geest van God. Dat betekent dat het gewoon ook, we moeten gevoed worden. Dus we kunnen het allemaal ook heel groot maken met de stenen en met de besnijdenis. Maar dat gaat ook alleen maar als je eet. Als je er verder wilt mee wil komen, moet je eten. Ontzettend belangrijk. En ja, dit doe ik allemaal weer. Dus je Pesach, dat doen we samen. Een altijd. Maar ook eten, dat doen we alleen. Maar ook samen met elkaar. Nu zijn we ook aan het eten. En er staat nog wat, er stond nog wat achteraan. Maar dat wordt meer als een... Ja, dat staat meer verborgen. Het ging over het leger. Ik zal jullie helpen. Er is nog een leger. De voorhoede van het leger. 40.000 man staat in hoofdstuk 4 vers 13. 40.000 man alleen al een leger. Dus dat is er ook. Nou, en daar gebeurt het verder. Maar wat dan? Maar nu komt er nog een stukje achteraan. Dat is nog de toegift. Want hoe gaat dit verder? Want ik dacht van, wat is nou de situatie? Je hebt God die in het volk is. Dat is bij de tabernakel of de... dat zit in het midden in het volk. En daar zijn de Levieten bij. Die hebben ook als taak om God te dienen daar vlakbij. Het volk zit daar omheen. Een deel van het volk zijn soldaten. Die zijn dan de voorhoede. En dan hebben we dat God in het volk gaat werken. Dat is waar we het net allemaal over hadden. God is bezig met het volk. Is bezig met ons. En daar heeft hij ook verschillende mensen in. Dus net zoals dat wij ook verscheidenheid hebben. Nou, in ieder geval in die tijd hadden we naast het volk, die natuurlijk ieder een eigen plek had, hadden we ook strijders. En wat wordt in de tijd daarna belangrijk? Daar worden natuurlijk de strijders worden belangrijk. Want er is nog eentje heel belangrijk en dat is Jozua zelf. Want Jozua, dat is de leider van het volk op dat moment. En ik dacht, wat is er toch aan de hand met die Jozua? Want daar zit nog weer veel meer in dan dat je zomaar misschien denkt. Want Jozua is niet zomaar een leider. Want Jozua lijkt heel erg op het oorspronkelijke woord Joshua. En dat is hetzelfde woord als Jezus. Hij heette oorspronkelijk Hosea. En hij heeft een andere naam gekregen, dat is Jozua. En je ziet ook in het leven van Jozua de verwijzing al naar Jezus Christus. Dus je ziet ook in het lijden van hoe eigenlijk Jozua het volk leidt, zie je parallellen lopen al met hoe Jezus ons en zijn volk leidt. En ik wil een paar... Het is tenslotte toch de voorbereiding voor de groeigroep. Dus toch een aantal teksten lezen. Dus iets meer teksten dan normaal. Maar toch zelfs leuk om dat even eruit te plukken uit de Bijbel. Want alles wat natuurlijk God bezig is, hè, wat we net over gehad hebben, hè, met die stenen, met het besnijden en het hele proces van eten en belijden en een Pesach te hebben. Ze zijn zich aan het heiligen. Hè? Dat is, ze zijn zich aan het afzonderlijk aan het apart zetten. En ze zijn zich aan het verwachten dat de Heer dingen gaat doen. Maar nog steeds is daar een leider nodig die weet hoe het moet. En wat is dan de rol van deze Jozua? Het eerste wat je over Jozua leest is Exodus 17 vers 8. En ik ga even wat door de Bijbel heen. Je mag meelezen, je mag ook wel luisteren. Het eerste wordt gesproken dat in Exodus 17 staat er, in Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. En toen zei Mozes tegen Jozua, kies een aantal mannen uit, trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ik zelf zal morgen op de top van een heuvel gaan staan met in mijn hand de staf van God. En dat is dat verhaal waarbij Mozes aan het eind wordt ondersteund omdat die staf van God omhoog moet houden, omdat dan de overwinning plaatsvindt. En Jozua is degene die daar strijdt. Dus Jozua is al een strijder. Hij is opgeleid als strijder bij het volk. En dan in vers 14 zegt de Heer tegen Mozes: leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten. Dus toen geen stapel stenen, maar een oorkonde. En overtuig Jozua ervan dat ik ervoor zal zorgen dat niets onder de hemel nog aan het volk van Amalek herinnert. Dus ook daar wordt Jozua weer genoemd. En de verhouding tussen Mozes en Jozua is er eentje die dicht bij elkaar ligt. Exodus 24. Het verhaal van de bergoplopen, waarbij hij Mozes de wet gaat krijgen. En dan staat: samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. Jozua is degene die met Mozes meegaat. Ik dacht, wat zou dit een... Dit is dus ook een leerschool geweest voor Jozua. Hij heeft de grote man Mozes gevolgd. En hij, om erbij te zijn, om te leren, om te willen weten van Mozes, hoe gaat dat? En Mozes die gaat daar natuurlijk ook de Heer ontmoeten. Dus Jozua die leert en die neemt dingen daarin aan. In hoofdstuk 33... vers 11. Er staat een ander moment. En dan gaat het even... Ik lees de context niet. Maar hier staat in de tekst: de Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals iemand spreekt met een vriend. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp. Maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet. Jozua die kiest ervoor om in de tent te blijven bij de Heer. Terwijl het helemaal oké was dat Mozes de tent verliet, want de Heer sprak persoonlijk met Mozes. Nou, vul hem maar in. Wat zou Jozua daar hebben gedaan? En of zijn verlangen was om bij God te zijn. Dus hij was strijder, hij leerde. Hij wil ook bij God zijn. In Numeri, dan gaan we naar een ander Bijbelboek. Numeri 13. En dan vanaf vers 2. Of 1. De Heer zei tegen Mozes: stuur er een aantal mensen op uit om Kanaan, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe uit elke stam één man, een familiehoofd. En Mozes deed wat de Heer geboden, stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit, die alle tot de leiders van Israël behoren. En dan staat er vers 8, dat uit de stam Ephraim, Hosea, de zoon van Nun, erop uitgestuurd wordt. En dan staat er in vers 16, zo luiden de namen van de mannen die Jozef erop uitstuurde om het land te verkennen. En Hosea, de zoon van Nun, noemde hij Jozua. Dus hij kreeg de naam van Mozes toegekend van Jozua. Dus Mozes zal gezien hebben wie deze Jozua is. In hoofdstuk 14, vanaf vers 6. Jozua, de zoon van Nun en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen de Israëlieten: het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Als de Heer ons goedgezind is, zal hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorzelen we met gemak. Ze hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. Het volk dreigde hen te stenigen en toen verscheen de majesteit van de Heer in een ontmoetingstent aan de Israëlieten. Jozua en Caleb zijn de enigen die zien op de geestelijke situatie dat God hen nabij is en dat de andere volken, ook al zijn er reuzen bij, ja, dat het eigenlijk niets voorstelt. Nou, verder staat er nog in nummer 27 vers 16 dat hij een leider is van, een, van zijn, zeg maar, stam, van zijn familie. Josua zie je dus op vele fronten zich ontwikkelen en een positie innemen. En ook geestig gaan denken, hij heeft al zoveel meegemaakt en heeft zoveel aangenomen van de principes van God, dat hij wordt wie hij is, als God hem aanstelt. Ik kan nog even spieken. Ja, nu is toch een stuk van wat ik net noemde, van ik dacht dat een ander deel was, maar dat wil ik toch voorlezen. Nummer 27, vers 16. Daar staat, dat is eigenlijk de aanstelling van Joshua. Mogen de Heer, de God, die aan al wat leeft levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen, die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de Heer niet wordt als een kudde schapen zonder herder. En de Heer zei tegen Mozes, laat Joshua, de zoon van Nun, bij je komen. Hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de hand op en laat hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de gehele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over en laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen. Wanneer er een beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot de priester Eleazar wenden en die raadpleegt dan ten overstaan van de Heer de orakelstenen. Zijn uitspraak bepaalt enzovoort. Maar hier wordt het, is het moment dat hij wordt aangesteld. Nou, deze Joshua hebben we mee te maken als leider van het volk. En dan vind ik een aantal dingen mooi. Want waar is dan Joshua te vinden in dit verhaal? Dat we, als we nu weer teruggaan naar dit doortrekken door de Jordaan en het uitzien naar de overwinning op de steden die daarna komen. Waar is die? Ik denk dat hij veel in het tabernakel is geweest. Ik denk dat hij veel in het middelpunt, dat hij bij God is geweest. Dat in de eerste plaats. Want dat, hij wist dat hij daar moest zijn. Dat staat niet met zoveel woorden beschreven. Wel dat hij, toen ze door de Jordaan trokken, dat hij bij de priesters kon komen en de en dat daar in het midden van de Jordaan hij die stenen mocht neerleggen. En ik heb toen ook al 2 weken geleden iets genoemd van, het doet mij denken aan onze grote hoge priester Jezus Christus, die dood ging, maar ook weer opstond. En ook dit, hij trekt door de Jordaan en het water sluit zich weer. Maar nog steeds staan dat is de getuigenis van die stenen die daar zijn. Toen Jezus de overwinning behaalde op de dood, was hij daar nog enkele dagen voordat hij opstond. En hij verkondigt het leven van God. En hij verkondigt van, zelfs in de diepe duisternis, wie God is. En dat getuigenis ligt op de bodem van de Jordaan. Dus misschien is dit wel een verwijzing naar onze hoge priester. En heeft hij dus ook een priesterlijke kant, Joshua. De tweede kant wat hij heeft, zeker heeft, is ook dat hij een strijder is. En het strijder zijn ligt voor mij weer dicht bij verspieder zijn. Hij was een verspieder, hè. En hij was een van die 12 die in het begin al was uitgestuurd. En hij was de enige samen met Caleb die het echte zag. Het geestelijke zag. En we hebben gelezen toen wij de vorige keer in Joshua Over dat hij die engel tegenkomt. En ik zal het nog een keer weer lezen. Even zien. Ik kan het terugvinden. Ja. Daar staat in hoofdstuk 5 vers 13. Toen Jozua enige tijd later in de omgeving van Jericho liep. Nou, de omgeving van Jericho, dat was natuurlijk de kant waar het leger was. Waar de strijders waren. Want ze zouden naar Jericho toe. En daar zie ik weer die verspieder in terug. En die strijder. Hij loopt daar rond. En hij gaat kijken waar en hoe. God, wanneer is het zover? Wanneer kunnen we aanvallen? Of moeten we nog steeds wachten? Wanneer is het moment dat u ons de overwinning geeft? Jozua is een man die daarmee bezig is. Die daarvoor in het leger dat uitwerkt. En hij stuurt ook zelf verspieders naar Jericho. En dat komen we bij dat verhaal, bekende verhaal van Rahab terecht. Hè? Die twee verspieders die in Jericho terechtkomen. En die daardoor Rahab worden gered. Rahab de prostituee, de hoer. En die hen helpt. En hij komt daar inderdaad die engel tegen. Michaël, de grote strijder. Die hem zegt dat de overwinning binnen handbereik is. Nou, hoe is Jezus voor ons? Is hij degene op wie wij daarin ook kunnen vertrouwen? Is hij degene die, net zoals Jozua, die voorop gaat en die in alle situaties ons kan helpen om ons de weg te wijzen als het moeilijk is of als we voor iets groot staan? Het bijzondere van de steden daarna is, ik ga niet het hele verhaal lezen, je hebt Jericho en je hebt Ai. Ik denk dat jullie de verhalen vast kennen. Jericho, dat kennen we allemaal. Met die grote muren. Jericho was een grote stad, een machtige stad. Dat zat op een kruispunt van handelswegen. Daar zat veel geld, maar daar zat ook macht. En Jericho wordt ook, is ook een stad die lijkt niet in te nemen. Alhoewel beschreven staat in de Bijbel dat de volken allemaal hartstikke bang waren. Omdat ze wisten, dit is een volk met een god die hen door de Rode Zee en door de Jordaan had geleid. En ze waren hartstikke bang. Maar het was een stad die eigenlijk niet in te nemen is. En waarom wordt die toch ingenomen? Dat heeft alles te maken, denk ik, met die voorbereiding van het jaar van heiliging. Dus al die elementen die we net hebben genoemd. Maar ik denk ook dat Jozua voorop ging. Jozua wist. Hij wist precies wat er moest gebeuren. En God had tegen Jozua gezegd. In hoofdstuk 6. Ik lever Jericho met zijn koning en al zijn dappere krijgslieden aan je uit. En hij zegt ook hoe. Je moet om de stad trekken. 6 dagen. En dan moeten priesters mee. En die moeten met 7 ramshoorns voor de ark van het verbond uitgaan. En op de 7e dag... Ja, krijgen ze opdracht om heen te blijven lopen. Waarbij dan God zegt, en laat niet je stem horen. Maar alleen maar loop eromheen. En wat moet dan een enorme indruk hebben gemaakt op die stad, Jericho. Het ging niet gepaard met geschreeuw. Het ging alleen gepaard met het geluid van de ramshoorn. En God die daar omheen ging. Nou, hoe is het met onze vijanden? Zelfs vijanden die voor ons staan met hoge muren. Zoals Jericho. Jozua wist hoe het moest. Hij ging voorop. Met God. En ik denk met geestelijke kracht. Met overwinning. De overwinning werd uit de ramshoorns geblazen. En Jericho, die kennen het, de muren vallen in elkaar en ze trekken de stad binnen. In Ai gaat het precies andersom. Ai wordt genoemd dat het een kleinere stad is. En eigenlijk staat in de Bijbel stil daar niet zoveel voor. En dan komen ze daar. Jozua die trekt met de volk op. Die denkt, nou, dat kunnen we met een klein clubje doen. Het verhaal staat gewoon hoofdstuk 7. Er worden weer verkenners op aangestuurd en die komen terug. Die zeggen, ach, als je met 2.000-3.000 man erheen gaat, komt wel goed. Dus trekken ze met 3.000 man erop op aan. En ze worden op de vlucht gejaagd. Het gaat niet goed. Naar de hand blijkt dat er iemand is die schatten zich heeft toegeëigend uit Jericho, terwijl het niet mocht van God. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat daar waar ze bij Jericho zich helemaal hadden gericht op de heiliging en door zich te richten op de overwinning en op het moment dat God zou zeggen, zo moet het en zo gaan we doen, is het bij Ai zomaar weg. En is er niet een heiliging in het volk. Nou, deze man die wordt eruit gehaald en het loopt niet goed met hem af, zoals het wel vaker gaat in het Oude Testament. En daarna nemen ze Ai in met een list. En ja, is echt helemaal niet ingewikkeld meer. Ik dacht, hoe mooi is toch zijn deze dingen, die verhalen uit het Oude Testament, om ervan te leren. Hoe komen wij aan onze overwinningen? Jericho was dus makkelijker, leek het wel te overwinnen, leek het, dan Ai. Terwijl Jericho die hele hoge muren had. Die enorme, dat je denkt, dat is niet overwinnen. Maar Jericho wordt overwonnen, omdat het volk zich had voorbereid en ze goed luisterde naar God. En Ai, wat ze dachten van, nou dat doen we wel even, was misrekening. Ik dacht, hoe is dit voor ons? Wat kunnen we hieruit nog uit meenemen? En hoe belangrijk is het dat we strijden? Hoe belangrijk is dat we Jezus achteraan gaan? Hij is onze Heer. En hoe belangrijk is het eigenlijk om iets eendrachtig, eenparig te begeren? Staat wel eens in de Bijbel, ja, dat is ook het woord, maar om samen geheiligd er doorheen te willen gaan. Verwachten we de kracht van Jezus in de komende tijd? En hoe dan? Hoe kunnen we hem dichtbij ons halen in ons leven? En ook als gemeente weer verder door dingen heen trekken? Met de principes die hij geeft ook in dit verhaal. Wat een kracht komt er vrij als rondtrekken rond deze enorme vesting van Jericho. Het zijn voor mij ook nog weer wat vragen. En misschien toch wat open einde. Maar goed, daar hebben we groeigroepen voor. En het zijn misschien dingen om over na te denken. En ook, ik kan het daar een plek hebben. Dan ben ik ook heel benieuwd. Dus, dat moet ik niet doen. Het was gisteren een beetje een lange dag voor me. Ik kreeg het er niet makkelijk uit. Maar ik dacht vooruit. Ja, hier moet je niet meer doen, dacht ik aan het eind. Nou, vooruit. Dat is toch maar zo, hè. Zullen we gewoon even een lied zingen? Oh ja, dat ben ik nog vergeten. Ik heb, maar dat hebben jullie allemaal al gezien. Ik heb maar 3 liedjes. En ik heb gedacht, het is me goed bevallen laatst dat jullie ook zelf liederen aangeven. En ik vond dat dat zo mooi was. Dus ik dacht, ja, je begint te lachen. Dus als jullie straks denken, ik heb een lied op mijn hart, moet het zeker doen. Yes! Laten we afspreken, ik vind het helemaal fantastisch, maar er komt een moment dat ik jou een keer over ga. Nee, als het nog een keer 10 keer gebeurt. Nee, maar heel fijn. Wat heb je? Goed, gaan we doen. Ja, heel mooi. Even kijken. Ja, ik denk dat we die zingen. En dat we daarna ook gewoon de Heer groot maken in woorden. En als jullie daarna liederen ook hebben, dan mag je ze inbrengen. Ook als je nou denkt van, Ik heb 2 weken geleden of 10 dagen geleden op die woensdag of de afgelopen paar weken, ik heb er nog eens over nagedacht. En ik heb in het kader van dit onderwerp mag kiezen wat ik graag wil delen. Dan mag je ook naar voren komen straks. We gaan eerst het lied zingen. Dan gaan we weer groot maken. En dat mag je ook nog doen. Als je hem ook rustig pak het. Dat zou heel mooi zijn. Ik kan helpen wie om te staan, omdat we daarna ook weer groot maken.
Heer, dank u dat we net als Joshua die geestelijke weg ook in de gaten mogen houden. Heer, ik wil u volgen daarin en ook afstand doen, Heer, wat alles wat u daarin tegenhoudt, wat van de vijand is. Heer, dank u dat u wilt dat we verder trekken op ons gemeente en dat u voor ons zorgt.
Heer, ik heb het wel vaak gezegd, maar ik merk voor mezelf dat er een verlangen in zit. En daar dank ik u voor, Heer, dat het niet een wet is of iets wat we moeten of wat ons vast ligt. Maar dat u geest leidt en dat u ons naar nieuwe dingen brengt, Heer, en verder door dingen heen. Heer, ik wil u volgen, Heer, en ik dank u voor dat spannende.
Heer, ik dank u dat u leeft. Dank u wel dat u ons hebt gereinigd met uw eigen bloed, Heer. Ik ben blij, Heer, met u, dat ik u als mijn vader ken, Heer. Ik dank u dat u op de troon zit en u ziet alles wat hier op deze wereld gebeurt, Heer. Want u bent toch God die alles heeft gemaakt, alles behoort aan u toe, Heer. Maar ik ben dankbaar voor alles wat u in mijn leven wilt doen, Heer. Dat u mij wil leiden elke dag, Heer, waar ik moet zijn en moet gaan, Heer. U bent toch God van trouw. U bent een God die precies weet wat ik nodig heb, Heer, elke keer. En ik wil alles bij u brengen deze morgen, Heer. Dat u ook met ons bent, met onze broeders en zusters. Dat u ze draagt, Heer, en dat u ze zegent, Heer. En dat u ze overgeven wat zij ook willen, Heer, in haar leven, Heer. Ik ben dankbaar voor alles. Ik wil buigen voor u, Heer Jezus. Want de machten van de duisternis hebben geen recht op ons leven. Maar u bent het die ons heeft gemaakt. En wij allemaal behoren aan u toe, alleen, Heer Jezus. Dank u wel daarvoor.
Ja, het is inderdaad waar u een weg kunt wijzen die anders is dan de oude weg. Jij ook vanochtend hebben dat weer gehoord. De manier waarop u Jozef waar de weg wees, waarop u gedachten kon geven. Ja, u doet dat ook vandaag, elke dag weer. Ik dank u weer voor dat leven met u, wat zoveel perspectief biedt. Heerlijk, Heer, om daarbij te kunnen worden. Amen.
Heer, u bent met ons, u leidt ons, Heer. Dank u daarvoor. En u bent nergens voor tegen te houden, ook al is er een rivier of wat ook. Heer, u spreekt met uw woord en er komt een opening. Dank u daarvoor, Heer, dat ik dat ook van in mijn eigen leven merk. Dat er bij u altijd openingen zijn en dat u altijd een weg verder wijst. Prijs u daarvoor, Heer Jezus, dat u daarin voorop gaat. En dat ik achter u aan mag gaan. Amen.
Heer, dank u dat u mij naar deze gemeenschap hebt gestuurd. U wordt in alle liefde ontvangen. Dank u wel, Heer. U bent zo goed. Dank u wel, Heer.
Heer Jezus, we danken u, Heer, dat u voorop gaat. En Heer, ik dacht net ook, we hebben u daarin ook zo nodig. Want het is niet het werken wat moeten van je, ja, hoe zou ik dat zeggen? Hoeven niet eerst perfect te zijn om u te volgen. Want u brengt ons naar plekken. En u bewerkt dingen bij ons. Heer, u staat centraal in alles wat we kunnen doen en wat we doen, waar we ons in bewegen. Heer, u staat centraal. Heer, u bent degene die ons verder laat trekken. En u bent ook degene die ons hart bewerkt. En u mogen we ook volgen, omdat u de sterkste bent. Heer Jezus, we danken u. U bent heel goed voor ons. Amen. Wie heeft er nog niet? Of wil wat zeggen? Ja.
Het licht van de wereld.
Het licht van de wereld?
Ja, schreeuw in de duisternis.
Hebben jullie hem? Oh ja.
We hebben een andere tekst.
Ja, ik laat het zien wie u bent.
Hebben die in de bundel staan?
Nee.
Ja, alle teksten.
Ja,
dezelfde tekst. Ja, dat was de eerste regel.
Hetzelfde licht.
Hetzelfde.
Ja.
meestal kijk je voor de liefde die kant op en voor de Bijbel kijk ik die kant op, maar... Ja. Is hij makkelijk online te doen? Heb je internet?
Nee, nog niet op mijn
laptop. Ja, ja, ja. We kennen hem allemaal.
Als je in de jeugd bent dan.
Oh.
Ja,
Susanna, probeer hem nog te vinden. Ja, ik vind, ik heb er wel zin in, dus ik wacht er nog gewoon af. We hebben de tijd toch, hoor, met z'n allen. Moet iemand de bus halen? Nee. Kijk, dat hebben we de bedoeling. Daarom. Het busje komt zo, hoor. Dit komt nog wel. Ja.
Maar dan heb je gewoon
nog... Ja. Ja.
That you're my God. In het Engels, ja. Ik zou wel zo kunnen zijn, maar ben je jeugd. Dat denk ik. Hallo wel. Het geluid komt nog, denk ik. En dan hopen we ook dat de tekst erbij zit. Leuk om er niet door, hè? Je kunt hem zo niet pakken met de gitaar, hè?
Ja, achtergrond.
De tekst hebben ze al wel.
Geluid
op de mobiel. Ja, dat gaat niet te weinig. We kunnen een versterker hebben.
Ja,
kun je nu spelen? Zo? Nou, je kunt spelen. Nou, dan gaat ie. Wie heeft er nog een lied? Of wil er nog voorkomen?
Eén pas overwinning mogen wij gaan
staan. Ken je hem?
Ja.
Deze gaan we zingen. Als je nog iets wil zeggen, dan gaat het daarna gebeuren. Anders dan kan het niet. Probeer te komen als je wel hebt. Nou, even nu beginnen, anders loopt het niet lekker. Nou, iets met de tekst.
Ja,
daar begonnen we mee. Heeft nog iemand wat op zijn hart? Dag, ga ik weer. Heer, we danken u voor dit samen zijn. Heer, voor wat we hebben kunnen delen. Ook voor dit lied, Heer, waarin we uit kunnen zingen dat u zo groot bent. En dat u alle macht toekomt en alle eer toekomt. Heer, want u bent het waard. U laat zien dat u waardig bent. Heer, ik bid voor de komende week, Heer, dat u erbij bent. Ook als we woensdag die groeigroepen hebben. Heer, dan bid ik om een goede tijd met elkaar. En als ze er niet zijn, dan dat u met ons meegaat. En Heer, we danken u dat u zorg voor ons hebt. Elke dag weer. Amen. Ik wil afsluiten met laat het feest zijn in de huizen. 409. En dan hebben we over een week geen dienst. En over 2 weken Benjamin onder andere die wat gaat spreken. Wat zeg je?
2 november hebben we samen.
Ja.
Ja, we hebben altijd de laatste van de maand niet. Dus dat is dan komende week niet. Ja.